Welkom, welkom bij een nieuwe aflevering van de Let Loveful podcast. Vandaag ga ik jullie meenemen in mijn eigen ontdekkingen en in bepaalde symptomen, signalen, eigenaardigheden, zo kan je ze ook noemen, die ik had en voor een gedeelte soms ook nog steeds heb, die ik heel lang niet kon verklaren, waarvan nu eigenlijk alle puzzelstukjes in elkaar vallen en ik denk, ah, al die dingen hadden dezelfde onderliggende reden. En die onderliggende reden is dat ik een zeer gedysreguleerd zenuwstelsel had en dat mijn zenuwstelsel zich op een bepaalde manier heeft ontwikkeld, afgesteld, waardoor het niet gezond kon functioneren. Toen ik begon aan mijn helingspad, dat is nu zo'n 10 jaar terug, ben ik altijd ook met het lichaam gaan werken. Ik heb dat altijd heel belangrijk gevonden, omdat ik al heel snel ontdekte, heling gebeurt niet alleen in het hoofd. Heling gebeurt ook en eigenlijk voornamelijk in het lichaam. Dus het is niet het wat je heel vaak op Instagram ziet, de post van nee, het is niet het hoofd, het is het lichaam. De lichaam, daar ligt het antwoord. Of andersom, nee, het is de mind. In de mind vind je alle antwoorden. Of het is energie, in de energie vind je alle antwoorden. En waar ik gelukkig vroeg achter kwam en nu steeds meer in ga verdiepen, is dat het een systeem is die samenwerkt. En ik geloof ook echt oprecht dat dat een van de redenen is waarom ik heel snel al het resultaat bij mezelf kreeg, maar ook bij mijn klanten kreeg die eerst niet vooruit kwamen, is omdat ik altijd die dingen heb laten samenwerken in plaats van één stuk te pakken, alleen daaraan te werken. Want wat gebeurt er als je één stuk pakt? Dan gebeurt er, als je het goed aanpakt, van alles. En die andere lagen gaan mee, omdat daar wat verandert. Maar op het moment dat je het niet op alle lagen tegelijk aanpakt, dan zal je ergens blijven hangen. En dat stukje zenuwstelsel is vaak de last piece of de puzzle. Heel veel mensen komen eigenlijk pas op het laatst aan bij het lichamelijke stuk. En dat was ook bij mij het geval, omdat ik ben als, nou ja, reactie, als kopingsmechanisme op wat er speelde in mijn jeugd en op wat ik ervaarde, als reactie erop ging ik weg. Dus ik verkeerde eigenlijk constant in een staat waarin ik niet echt in mijn lichaam was. Ik was of in mijn hoofd of ik was eigenlijk, ik zweefde erboven. Ik zat in de energie. Dus voor mij is en was energie een hele comfortabele plek waarin ik veel kan voelen, veel subtiele lagen kan begrijpen, het onzichtbare kan begrijpen, omdat ik eigenlijk mijn hele jeugd daarin heb verkeerd. En dan is het ook heel verleidelijk om je heling vooral te zoeken in het energetische en in het hoofdgedeelte. En voor mij was het echt belangrijk om te leren zakken in mijn lichaam, wat ik op het begin al deed, maar nu eigenlijk de laatste 2 jaar nog veel dieper mee aan het werk ben. En dat ik zie, hey, eigenlijk is de plek waarin je vaak oncomfortabel bent de plek waar de meeste heling te vinden is. Dus dit gaat niet over alleen het zenuwstelsel is het antwoord. Het gaat over als je dit niet meeneemt in die andere lagen, dan blijf je hangen. Dus wat je dan heel vaak krijgt is, ik heb heel veel werk gedaan. Ik heb heel veel zelfontwikkeling gedaan, maar nog steeds voel ik een bepaalde anxiety, voel ik een bepaalde innerlijke onrust. En het is dus niet te zeggen dat je nooit meer onrust zal voelen of nooit meer anxiety hebt of nooit meer angst hebt. Want ook dit is gewoon onderdeel van mens zijn. En wij hebben dus ook angst te voelen en door moeilijkere periodes heen te gaan. Maar er is natuurlijk een verschil tussen, dat is eigenlijk je baseline, een soort onderliggende anxiety, onderliggende constante onrust, versus er zijn perioden en tijden dat ik onrust ervaar. Dat is een heel groot verschil. Deze podcast is bedoeld om te kunnen zien of voelen of horen, hey, deze signalen, symptomen, dingen herken ik, ervaar ik en zou dus een heel groot teken kunnen zijn dat ik te werken heb met mijn zenuwstelsel. Dus ik ga je door mijn eigen verhaal meenemen. Omdat, ja, dat vertelt het makkelijkst. Ik kan dat vanuit mijn eigen perspectief vertellen. En het is aan jou ook om te kijken, hey, welke stukken herken ik daarin of niet? Het begon bij mij eigenlijk vooral met het ontwikkelen van mijn motoriek, waarin ik merkte, hey, daar gaat iets niet helemaal goed. En dat was ook weer zacht uitgedrukt. Ik ontwikkelde mijn motorisch als kind zijnde vrij normaal. Dus ik liep snel, ik liep makkelijk. Ik kon gewoon op normale leeftijd fietsen. Ik ontwikkelde me als een normaal kind eigenlijk. En op een bepaalde leeftijd, dus als ik terugkijk, is het bij mij vooral rond mijn 6e jaar dat dingen raar begonnen te worden. Dus ik op een gegeven moment kon ik gewoon bijna niet meer meedoen met gymmen. Gymmen begon ik ook echt een hekel aan te krijgen. Een angst voor te krijgen. Want het lukte me steeds minder goed om, zoals de andere kinderen, een bal te vangen, een bal te gooien, tegen een bal aan te trappen. Gewoon de simpele basisdingen gingen steeds slechter. En dat verslechterde ook naarmate de tijd vorderde. Dus toen ik naar de middelbare school ging en ik dus verplicht 1 of 2 keer in de week, ik weet het niet meer, ik heb het volgens mij uit mijn geheugen verbannen uit ellende, moest gaan gymmen, was dat echt bittere ellende voor mij. Ik dacht zelfs nog dat ik mijn VWO zou zakken om gym. Dat ik daarop zou blijven hangen. Omdat het gewoon bij mij niet te doen was. Het was dus zelfs zo ernstig dat, dit moment vergeet ik echt nooit meer, dat ik voor zo'n net stond, want ik was de keeper, maar ik was eigenlijk gewoon gestaan dat ik dacht, nou, dan hoef ik in ieder geval zo min mogelijk mee te doen. Dat was soorten met van mijn strategie die ik had bedacht. Als ik dan niet op de bank kan zitten en niet kan vertellen dat ik ongesteld ben of ziek ben of iets, dan ga ik maar daar staan. En die bal kwam op mij af en ik ving hem. Eerst was ik überhaupt zelf daar vrij flabbergasted van, maar gewoon letterlijk die hele gymzaal stopte met wat ze aan het doen waren, draaide zich om naar mij en staarde mij aan, omdat het gewoon zoiets ongewoons was dat ik een bal ving en dat iedereen ook echt begon te klappen. En dan zie je ongeveer de ernst van hoe het mij dus niet lukte om motorisch hand-oogcoördinatie een bal te kunnen vangen. Dus dat was eigenlijk heel erg opvallend. En dit was ook een van die dingen waarvan ik dus de afgelopen 5 à 10 jaar in één keer begon te merken, hè? Maar ik functioneer eigenlijk gewoon normaal. Als mijn man, die vond het eerst heel grappig om van alles naar me toe te gooien, omdat het, nou ja, over me heen ging, tegen mijn hoofd aan kwam of gewoon überhaupt een schrikreactie veroorzaakte. En op een gegeven moment begon ik steeds meer dingen te vangen met één hand, dingen te vangen met mijn linkerhand, dat ik dacht, hé, maar wacht even, ik begin zoals een normaal mens te kunnen vangen, te kunnen gooien, tegen een bal aan te trappen. En het functioneert weer. Dus dat was iets wat mij al in ieder geval heel erg opviel. Dat ik dacht, wacht even, het begon normaal. Toen werd het heel erg slecht. En ineens, quote unquote ineens, begint zich dat weer normaal te ontwikkelen. Ik had andere lichamelijke dingen, zoals mijn bloeddruk. Ik ben een aantal keer als kind zijnde in het ziekenhuis gekomen. En dat riep bij mij dus ook heel erg vraagtekens op. Want als zij dat gingen opmeten, dan konden ze mijn hartslag niet vinden. Dit was zo laag, er was zo weinig pals in mijn lichaam, dat tot 2 keer toe in ziekenhuisopnames zusters in paniek gingen rennen naar de dokter toe. En dat die dokter dan aankwam en die zei op een gegeven moment, nee, het is gewoon extreem laag, maar er is verder niks aan de hand. Dus ik begon ook de gewoonte te ontwikkelen dat als ik ergens was en mensen mijn bloeddruk moesten opmeten, dat ik ze waarschuwde van, hey, niet schrikken, er is niks aan de hand, dit is normaal. Waarbij ik eigenlijk mezelf afvroeg, maar is dit dan normaal? En waarom dan? En is hier een verklaring voor? Of is dit dan gewoon wie ik ben? En ook dat begon op een gegeven moment te normaliseren, dat ze het opmeten en zeiden, ja, het is iets aan de lage kant, maar niemand keek nergens meer daarvan op. En het was dus eigenlijk weer terug naar normaal gekomen. Ik kon geen ruimte zien. En wat ik daarmee bedoelde is, ik kon geen ruimte voelen. Dus ik reed altijd spiegels van de auto af. Ja, niet al te best, maar wel iets wat ik deed. Ik nam altijd stoepjes mee, spiegels mee. Ik kon niet snappen waar ik stond en waar dan de auto was en waar dan de weg was en die lijnen waren en andere auto's of mensen waren. Het is ook echt een klein godswonder dat ik ooit ben geslaagd voor mijn rijexamen. Volgens mij vond die man mij vooral heel erg leuk en dacht, hier meisje, heb jij je rijbewijs? Want ik denk eerlijk gezegd dat ik nooit mijn rijbewijs daadwerkelijk had moeten krijgen. Maar goed, dus ik kon geen ruimte inschatten. Een andere was dat ik altijd de weg kwijt was. En ik maakte daar ook altijd grappen over. van, oh, ik raak nog net niet in mijn eigen straat de weg kwijt. En zo heftig was het eigenlijk wel. Dus ik had een constant gevoel van desoriëntatie. Ik snapte dus eigenlijk niet waar ik mezelf begaf in de wereld ten opzichte van andere dingen. En wat dan welke kant was. Dus het was altijd paniek als ik ergens heen moest rijden met de auto. Want ik kwam nooit aan. Ik kreeg gewoon echt letterlijk de andere kant op. Dus Google Maps en de TomToms, dat was nog van mijn tijd, waren echt een soort lifesaver. En zelfs met die dingen was er eigenlijk altijd een grote paniek. Dus ik liep ook, weet je wel, een winkel in en dan gewoon niet meer snappen of ik van links kwam of van rechts kwam of welke kant ik op zou moeten. Ja, dus altijd constant de weg kwijtraken en niet snappen waar in de wereld begeef ik mij en welke kant moet ik dan op. Tegen dingen aanlopen. Ik liep letterlijk tegen deuren aan. Ik liep tegen lantaarnpalen aan midden op straat tot hysterisch lachen van mijn vriendinnen aan toe. Ik liep gewoon letterlijk tegen dingen aan. De stoelen, ik zat ook altijd onder de blauwe plekken, tafels. Ik stootte mezelf overal. Dus ook dit weer was, ik snapte niet wat waar was en waar mijn eigen lichaam zich eigenlijk begaf. Dus ik was mezelf constant pijn aan het doen. En wat het ook was, is dat je heel weinig vertrouwen hebt in je eigen lichaam. Dus ik liep ook altijd heel onzeker rond, omdat ik mijn eigen lichaam niet leek te kunnen vertrouwen. Een andere was dat ik heel rustig werd in chaos en disorganisatie. Dus we zijn een aantal keren in ons leven, toen ik een kind was, verhuisd. En ik vond dat heerlijk. Hoe meer dozen, chaos, rotzooi, waar de meeste mensen echt iets van krijgen, zeg maar. Als kind zijnde vond ik niks lekkerder zoals dat. Ik ging er tussenin zitten. Liefst zo ergens tussen de dozen. En ik werd daar helemaal rustig van. En ook later, toen ik een tiener werd, begon ik altijd chaos te creëren. Of chaos op te zoeken. Of disorganisatie te creëren. Zodat mijn systeem zich rustig voelde. Een ander was dat ik altijd in droomland zat. Dus als je mijn rapporten leest, dan hoor je, ja, ze is heel slim en ze haalt goede cijfers, maar het meisje is altijd en eeuwig weg in Droomland. Dus eigenlijk was dat, ze let niet op, ze is niet met ons bezig, ze is ergens anders. En wat het eigenlijk gewoon simpelweg was, was dat er volledige dissociatie was. Dus ik was er fysiek wel, maar ik was gewoon helemaal weg. En dat deed ik eigenlijk 80-90% van de tijd in mijn leven. Dus heel mijn jeugd, heel mijn tienerjaren heb ik, ik ben er wel, maar ik ben er eigenlijk niet op die manier doorgebracht. Dus dat was een van mijn copingsmechanismen om, ja, om te kunnen gaan met school. Om te kunnen gaan met de wereld. Om te kunnen gaan met mijn thuissituatie. En ook daarmee de combinatie van mijn hooggevoeligheid, waarin alles heel heftig, hard, intens binnenkwam. Dat ik eigenlijk gewoon heb gezegd, joh, ik see you later. Ik ben weg. En dat daar in het subtiele, daar in de energie, voelde ik veel meer rust, voelde ik veel meer veiligheid, voelde ik veel meer vrijheid. En dat is natuurlijk met copingsmechanismen. Ze dienen ons, anders zouden we het niet doen. Ze dienen ons om te overleven. Maar je betaalt er een hele hoge prijs voor. En op dat moment was het voor mij nodig om te overleven, omdat mijn thuissituatie was wat het was en die zou niet zijn veranderd. Ik kon als kind zijnde daar niet van weglopen. Ik had niet het onderwijs die ik had moeten hebben. Dus ik verveelde me daar helemaal dood. Dus dat is ook een reden, gewoon echt verveling, waardoor ik hem eigenlijk peerde. En ik wist ook niet hoe ik om moest gaan met alle emoties, prikkels, sensorische dingen die bij mij heel heftig binnenkwamen. Dus dat was voor mij op dat moment de beste manier. Alleen ik nam dat dus mee in mijn volwassen leven, waar ik dus niet meer hoefde te overleven. Waar ik dus niet meer machteloos ben zoals je bent als een kind. Maar eigenlijk zelf volwassenheid had, maar die niet kon pakken. Dus ik bleef, mijn lichaam, mijn systeem bleef in die overlevingsstand. En daar betaal je een hele hoge prijs voor het ik ben er wel en ik ben er niet. Want op het moment dat je er niet bent, kan je ook niet helen. Op het moment dat je er niet bent, kan je ook niet echte verbinding voelen met jezelf, met de ander, met de wereld. Op het moment dat je er niet bent, kan je ironisch genoeg ook niet echte veiligheid voelen. Want echte veiligheid komt van op aarde kunnen zijn. Kunnen aarde gedragen worden. Het komt heel erg van beneden in plaats van boven. Dus ik bleef eigenlijk in die ontsnapping en het leven niet echt meemaken. Omdat mijn systeem zo stond afgesteld dat ik gewoon altijd wegging. Later ontwikkelden zich ook allerlei lichamelijke klachten die ik ook weer niet kon verklaren. Dus ik was eigenlijk ook weer vanaf mijn zesde chronisch moe. Ik denk dat ik die dokter echt... Elk kwartaal zat ik daar met hetzelfde verhaal. En elk kwartaal zei de beste man, ja, kan er niks mee. Nou, dat zei hij dan niet. Die hoorde dan het verhaal aan en dan... Ja, stelde hij misschien wat... Ik snap nog steeds niet helemaal wat we daar nou eigenlijk constant aan doen was. Want hij gaf geen oplossing. Hij kon geen antwoord vinden. Dus waarom we daar dan elke keer terugkwamen, dat snap ik niet. Maar ik had geen vijver. Er waren verder geen aanwijzbare redenen waarom ik eigenlijk als klein meisje al chronisch moe was. Ik kreeg ook heftige darmklachten. Dus prikkelbare darmsyndroom. Ook al vanaf dat ik 6 was. En dat is eigenlijk de enige en laatste die wel enorm verbeterd is, maar waar nog de laatste restanten zitten waar ik mee aan het werk ben. En ik kreeg hele heftige acne. Wat als iemand hier luistert die acne heeft gehad, dan weet hij hoe heftig dat kan zijn. Zeker voor een vrouw op die tienerjaren. Maar ik had het dus ook op het moment dat ik 20 werd en eigenlijk tot eigenlijk mijn eind 20ste was het heel, heel heftig. Dus echt van die ontstekingen op mijn... op mijn hoofd. En daarna begon het dus allemaal af te nemen. Dus eigenlijk loopt dat ook weer synchroon met het hele van mijn hele systeem. En op dat moment snapte ik niet, waarom gaat die acne niet weg? Hè? Is dat niet dan, je bent een tiener en op een gegeven moment wordt dat normaal. En bij mij bleef dat eigenlijk. Nou, in mijn 20 jaren raakte ik ook heel erg depressief. Nou, dat kon ik dan wel heel goed koppelen aan, oké, depressie is een mentaal iets. Toen wist ik nog niet, dat is dus ook een lichamelijk iets. En toen ik uit die depressie kon komen, was ik iemand die eigenlijk altijd aanstond. Dus ik ontwikkelde op een bepaalde fase een soort workaholisme. Wat natuurlijk dus ook gewoon een verslaving is. En een onvermogen van mijn systeem om te stoppen. Ik kon niet meer stilstaan. Dus ook al was werk afgelopen, stond ik nog steeds aan. Was ik moe, maar kon ik niet slapen. Was mijn hoofd eigenlijk, bleef altijd maar gaan. En er zat een onderliggend iets onder wat ik misschien het beste kan beschrijven als impending doom. Het gevoel dat er iets ergs gaat gebeuren. Dat er iets ergs om de hoek staat. Dat ik eigenlijk, ook al lijkt alles oké, dat ik nooit echt helemaal veilig kan zijn. Ik weet ook nog heel goed een punt waar ik op kwam. En dat was toen ik alleen nog mijn eerste kindje had. En dat was echt een tijd van overleven voor mij. Die zwangerschap en het eerste jaar waren heel erg heftig om verschillende redenen. En eigenlijk was ik op het punt dat ik daar weer een beetje uitkwam. Ik voelde me weer veiliger, in emotioneel veiliger in mijn relatie, in mijn business, in mijn lichaam. Ik kwam weer in dat stuk waarvan ik dacht, oké, ik kan leren om te stoppen constant aan te staan. En ik begon daar ook mee te werken. En op een gegeven moment zijn we op vakantie gegaan in Portugal. Ik weet dat nog heel goed. Dat was eigenlijk mijn eerste vakantie die ik toen heb genomen. Ik had mijn kleine kindje rondrennen. Ik had mijn relatie waarin ik veel gelukkiger was. En we stonden op het strand. En Robbie rende met kleine Navy toen het strand op. En er waren allemaal, in Portugal zijn natuurlijk allemaal van die rotsen. En hij liep door het water, door zijn enkels, door het water rondom die rots. En was aan die andere kant van de rots. En ik kon ze niet zien, want ik stond aan die andere kant. En in één keer werd ik overgenomen door een gigantische paniekaanval. Ik kan het eigenlijk niet anders beschrijven. Het was gewoon een paniekaanval waarvan ik echt dacht, dit kan niet. Dit kan niet. Ik kan niet financieel veilig zijn, een fijne relatie hebben, een kindje waar ik heel veel van hou en rusten en op vakantie zijn en loslaten. Mijn systeem kon het, en als ik zeg systeem, lees dan mijn zenuwstelsel, kon dat letterlijk niet aan. Die was zo getraind op overleven, mijn hele leven lang, dat toen ik op dat punt kwam, waar ik dus eigenlijk niet meer hoefde te overleven, ik paniek kreeg. En ik dacht, er gaat iets heel... Iemand die komt met een geweer en die schiet iedereen neer. Ook mijn man en kind. Totaal irrationeel. Echt. Ik kon daar ook staan en denken, natuurlijk. Wat is de kans dat dat gebeurt? Doe normaal. Dus ik weet ook nog dat ik zo tegen... Doe normaal. Dit slaat helemaal nergens over. En tegelijkertijd nam die paniek het echt over. Ik kon mezelf ook niet helpen. Ik moest gewoon die rots omrennen om te zien, nee, het is oké. Je bent veilig. Er is geen reden tot paniek. Je bent veilig. Maar mijn lichaam voelde dus constant gevaar. Impending doom, zoals dat dan heet. En later kwam ik dus op een punt waarvan ik eigenlijk beter rust kon nemen, beter uit kon staan. En dat is ook weer een heel stuk helingswerk die daarop heeft gezeten. En 2 jaar geleden was ik eigenlijk op een punt waarvan ik dacht, ja, er klopt iets niet. Ik heb zoveel heling gedaan. Ik ben van zo ver gekomen in mijn mentale gezondheid, mijn lichamelijke gezondheid, mijn gezondheid tot werk, tot mijn relatie. En ik heb het nu allemaal. Ik heb 3 prachtige kinderen die gezond zijn. Ik heb een florerende business waar ik gelukkig van word. Ik heb een relatie waar ik blij mee ben. Ik zit hier in Ibiza in een prachtig huis. Ik kan letterlijk, ik ben veilig. Ik heb niks om me druk om te maken. Het is allemaal oké. En toch voelde ik iets waarvan ik dacht, wacht even, het lukt mij nog steeds onderliggend en misschien wat subtieler, slecht om echt te ontspannen. Dus als ik bijvoorbeeld in het park zat met mijn kinderen en die wilden dan naar zo'n speeltuin, en dan zag ik eigenlijk andere moeders, zag ik relaxen en een boekje lezen en met elkaar kletsen. En ik zat nog steeds, oké, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 kinderen, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Gewoon, echt gewoon bijna obsessief, waar zijn mijn kinderen, waar zijn mijn kinderen, waar zijn mijn kinderen? Met nog steeds dus het onderliggende gevoel, ik mag niet ze ook maar een seconde uit het oog verliezen, want wie weet gebeurt er dan iets heel ergs. En toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk ook best wel heftig. Want enerzijds is het natuurlijk super belangrijk om alert te zijn. Een ongeluk zit in een heel klein hoekje. Ik ben me al te bewust dat de wereld niet altijd even veilig is. En dat het niet allemaal leuk en licht en liefde en unicorns en nog wat regenbogen zijn. Dat heb ik ten volste ervaren in het leven. Dus ergens is dat logisch en misschien ook instinctief en moederinstinct. Hou je kinderen in de gaten. Maar ik merkte dat het bij mij op een level kwam dat ik dacht, ja, maar het zit mij ook nu echt in de weg dat ik daadwerkelijk kan ontspannen. Tegelijkertijd had ik door mijn laatste zwangerschap ook hele heftige bekkenpijn. Dus mijn lichaam vroeg letterlijk aan mij om te gaan zakken. Om het lichamelijke dieper en verder in te gaan. En om dat verder te ontwikkelen. En dat is 2 jaar geleden waardoor ik werkte altijd al met het zenuwstelsel. Ik werkte altijd al met het lichaam. Maar dat was het punt waarvan ik dacht, oké, ik ga me daar nog veel verder in verdiepen. En mijn grootste ontdekking daarvan was, is dat ik altijd heb geleerd, oké, hoe kan je trauma releasen van het lichaam? Hoe kan je je zenuwstelsel reguleren? Wat ik dus niet wist, tot 2 jaar terug, is dat je je zenuwstelsel daadwerkelijk opnieuw kan bedraden. En zonder dat ik dat wist, was ik dat al aan het doen in mijn eigen helingsproces. Maar op het moment dat ik snapte helemaal, hey, hoe werkt dat? En hoe kan ik dat opnieuw afstellen, was voor mij het moment dat er en heel veel puzzelstukjes in elkaar vielen en dat er heel veel ging veranderen.